Schrijfster Mariet Meester groeide op in Veenhuizen. En toen ze werkte aan een van haar vele boeken Holland-Siberië, interviewde ze dorpsgenoten over het Veenhuizen van het midden van de 20e eeuw, toen nog een gesloten dorp. Je luistert naar deel 5 van een zesdelige serie over het ooggetuigenpad, de ooggetuigenroute, een wandelroute, gemaakt door Lydia Tuinman samen met Mariet Meester.
Het begint te druppen vanuit de bomen en wij staan in een steeds wat duister wordende middag in Veenhuizen aan de hoofdweg. En we zijn op zoek naar de volgende QR-code, Mariette Meester. Zeg het eens.
Deze is nummer 6 en die staat bij voor de voormalige synagoge. Er zit nu een kantoor in, maar er zijn hier dus ook Joodse gevangenen geweest en die gingen hier naar de synagoge.
Weet je, dus we hadden katholieken, we hadden protestanten, we hadden ook Joden.
Precies, ja. En deze heet Van Bewaren naar PIW'er. En daarin vertellen mensen dus eigenlijk hoe de manier waarop er gewerkt werd in de strafinrichtingen veranderde naarmate de maatschappij ook veranderde. Hè, vroeger was het kop houden en in je cel. En daarna werd het steeds meer overleg met de gedetineerden en de psychologische aspecten bekijken. En daar vertellen die mensen over. Want er waren ook mensen die dus werkten in de gevangenissen die daar heel veel moeite mee hadden.
Met die verandering?
Met die veranderingen. Die moesten eerst was het gewoon, een meneer Wieling, de man die 96 is geworden en die dat ook allemaal meegemaakt heeft. Die werd echt in het begin geïnstrueerd. Hij moest die mensen behandelen alsof ze zijn zus verkracht hadden of zo. Snap je? Ja. Later kreeg je dus van die directeuren met lang haar, van die beetje hippie-achtige types, met van die puntschoenen. En toen moest hij ineens heel vriendelijk tegen de gedetineerden zijn. En om die omschakeling is in dit filmpje een beetje aan de hand van die verhalen te zien.
Want er praten met de gedetineerden, langdurig praten met de gedetineerden, dan werd je al bekeken van hoe zou die plat zijn? En plat wil zeggen van, is die iets aan het regelen met die gedetineerden? Maar nu werd, ze zeggen, nee, je moet gaan praten met die gedetineerden, want die gedetineerden, je moet signalen opvangen van die gedetineerden, hoe het met hem gaat.
Betere opleidingen voor het bewakingspersoneel, dat ze wisten wat gevangenisstraf was en hoe ze mensen moesten behandelen. Want dat werd er vroeger niet geleerd natuurlijk. Ze moesten van de collega's overnemen bij wie ze dan ingedeeld werden om een paar maanden mee te lopen. En later kregen ze speciale cursussen daarvoor.
Ja, ook om een beetje meer kennis te krijgen van hoe mensen in elkaar steken. En om ook te kunnen reageren en mensen te beoordelen tijdens een detentie. Want dat was natuurlijk een stressvolle situatie in eerste instantie als men vast komt te zitten. En later ook om groepen te begeleiden. En, dat werd toen eigenlijk een beetje in die jaren, begin jaren 70 werd dat ingevoerd.
Er werden geen wapens meer in de inrichting gehouden. De gummiknuppel werd afgeschaft en zoiets en zo. Dus je moest meer, laten we zeggen, het leefklimaat op de afdeling beheersen met je mond.
Allemaal verschillende werknemers, hè, die vertellen over die grote verandering die in de sfeer kwam hier. Praten met de gedetineerden in plaats van de deur op slot draaien.
Dat is ook goed natuurlijk. Ik bedoel, ze moesten studeren, ze moesten er meer van weten. Vroeger kon je, als je ergens slaagsknecht was geweest of zo, en dan zocht Veenhuizen bewaarders, nou, dan solliciteerde je en dan kreeg je die baan. Maar later werd het iets waarvoor je ook wel wat geleerd moest hebben. En dat is natuurlijk ook belangrijk.
En die mensen die jij hier voor de camera dan had, hè, die verhalen vertelden, dat waren ook allemaal mensen die lange jaren voor de gevangenis gewerkt hadden?
Ja, zeker. En we laten ze eigenlijk samen het verhaal vertellen. Want kijk, als één persoon iets vertelt, dan moet je toch altijd een beetje denken, nou, klopt dit wel? Hè? Want geheugen is niet betrouwbaar. Dus ik heb altijd heel erg een afweging gemaakt van klopt dit? Hey, deze vertelt hetzelfde, deze vertelt dit. Dit weet ik uit geschreven bronnen. Dus ik had een soort systematiek ontwikkeld om te kijken of mensen wel gelijk hadden.
Ja, het zijn korte filmpjes ook. Waarin soms wel 5, 6, 7 mensen aan bod komen in die 3 minuten die ze soms duren. Dus dan krijg je een heel palet te zien.
Ja, soms vertelt iemand de eerste helft van de zin en dan een ander vertelt de tweede helft van de zin. Dat is heel grappig. En we hebben een over die ene over Koloniekak. Dan doen ze een liedje wat er werd gezongen. Hè? En dan de ene man zingt het. En dan de laatste strofe van het liedje zingt iemand anders.
Ja. Het zijn ook gedeelde ervaringen. Maar ja, goed, ze begonnen hier als gestichtswacht. Hè? En ze stonden in een soort wachthuisje, stonden ze ook op de hoek van de gevangenissen. En dan werden ze later bewaarder. En nog weer later werden ze PIW'er. Waar staat dat ook maar weer voor?
Penitair inrichtingswerker.
Ja. Ja, dat klinkt toch wel anders. Maar werden de salarissen ook beter dankzij die mooie titel?
Ja, dat heeft meneer Pannenbakker, een vroegere directeur, mij verteld. Dat de salarissen ook hoger werden.
Ja, ze moesten wat bijleren en ze kregen een betere... Ja, een betere benaming, een functie met meer inhoud.
Ja, precies inderdaad. Ja. En dat is ook een goede ontwikkeling geweest, maar het is met horten en stoten gegaan.
Ja. Die meneer Pannenbakker, die is hier ook heel lang directeur geweest, toch?
Ja, fantastische man. Hij is niet zo heel lang directeur geweest, maar hij woonde wel in dat... Nee, hij woonde niet daar. Hij woonde niet in... Hij wilde niet meer in dat Kleinsjesdijk wonen. Dat vond hij niet nodig. Ja. Maar een geweldige man, ja...
Ja, dat is een hele, hele statige meneer was dat.
Ja, ja, hij woonde in Humaniteit. Het huis heet Humaniteit, was de domineeswoning. Ja. Maar dat paste ook wel bij hem eigenlijk.
Ja, dus hem heb je ook nog voor de microfoon kunnen halen over allerlei onderwerpen. Ja. Hij is voor onze podcast een beetje moeilijk, want hij is moeilijk te verstaan. Hè?
Ja, dat is heel jammer. Daarom hebben we het ook allemaal ondertiteld, die filmpjes. Want hij is heel jammer, ja.
Die moeten niet meer bewaarder zijn, maar die worden penitentiaire inrichtingwerker. Dat klinkt natuurlijk heel goed. En het levert ook meer salaris op. En er zat ook wel wat in. Want voor die tijd was het toch vaak een beetje van... Als je niks anders kunt doen en een grote bek hebt, dan kun je wel bewaarder worden.
Want ik vind eigenlijk dat hij meer eer moet hebben hier in het dorp. Hij heeft ontzettend veel gedaan voor het dorp. Hij heeft ook voor gezorgd dat al die monumentale woningen behouden zijn. Want die werden allemaal afgebroken. Dat was het plan. En dat heeft hij ontdekt. En men wilde dus ook een grachtenplan uitvoeren. Men wilde de grachten rond de gevangenis heel erg verbreden en verdiepen. Om ontsnapping tegen te gaan. En dat was net het plan. Dat wilden ze net gaan uitvoeren toen hij hier directeur werd. En toen zei hij van hallo, als je dus... die grachten dieper maakt en breder, dan worden ze ook beter doorzwembaar. Je moet juist modder hebben, want dan komen mensen die ontsnappen vast te zitten. En hij heeft dus dat plan kunnen verijdelen. Het was al helemaal rond. Het was een miljoenenplan. En dat was heel Veenhuis zoals we nu kennen niet meer, had het niet meer bestaan.
Nee, was die hele structuur weg geweest.
Precies. Hij heeft ervoor gezorgd dat al die monumentale panden er nog staan. En hij moet eigenlijk een standbeeld hebben, vind ik.
Minimaal een straat of een plein.
Hij moet minimaal een straat hebben. Ja, en hij is nu overleden, dus nu mag het ook. Nee, daar ben ik voor.
Je luisterde naar deel 5 van een 6-delige serie... De Ooggetuigenroute, met schrijfster Mariette Meester... en radiomaker Lydia Tuinman. Martin Vuller verzorgde de techniek. En je kunt al onze podcasts terugluisteren... via de website van RTV Drenthe en de diverse podcast-apps.